Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar, hoofdstuk 32. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo staat in het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 2. Hij wachtte tot Caryline zijn hand zou loslaten, vol afkeer haar mond zou vertrekken. Nu zou ze stellig weglopen. Maar ze hield hem juist nog steviger vast. Begreep ze het nog steeds niet? Hij schraapte zijn keel. Dat is wie ik ben, Caryline. Het kind van die vader. Het gevolg van een ondenkbare verschrikking. Theo! Caryline's stem klonk fel en verontwaardigd. Theo, de omstandigheden van je verwekking maken je niet tot wie je bent. Begrijp je het niet? Ik was de oorzaak van mijn moeders wanhoop. Elke keer als ze naar me keek, werd ze vervuld van afgrijzen. Ik ben de reden waarom ze zich het leven heeft benomen. Servius was er kapot van toen ze stierf. Justus zei dat zijn vader nooit helemaal hersteld is. Ook dat is door mijn toedoen. Caryline liet zijn hand los. Hij voelde het als het doorsnijden van een aanlegtouw. Als het scheuren van een naad. Hij had altijd geweten dat dit zou gebeuren als hij de waarheid vertelde. Hij had geweten dat ze zich vol walging van hem zou keren. Dat ze hem weerzinwekkend zou vinden als ze zijn hele verleden kende. Maar toch, toen ze hem losliet, stortte bij hem van binnen iets in. Ze bracht haar handen omhoog. In verwarring stond hij als aan het dek genageld. Wilde ze hem slaan? Hij maakte geen beweging om zich te verdedigen. Zacht, zo zacht dat hij zich afvroeg of het een droom was, legde ze haar handen om zijn gezicht. Ze trok zijn hoofd naar beneden en keek hem in de ogen. Ik had niet meer van je kunnen houden als je de zoon van een koning was. En ik kan niet minder van je houden om wat je vader heeft gedaan. Jij bent de Theo van wie ik hou, de man die ik bewonder. Ik heb nooit een betere man gekend, geen trouwere man, geen man die het meest waard is om te eten. Ze ging op haar tenen staan, drukte haar lippen op de zijne en kuste hem verlegen. Theo was zo geschokt dat hij haar lippen niet eens proefde. Hij kon haar alleen maar als een dwaas met grote ogen aankijken. Ze trok zich terug en fronste haar voorhoofd. Haar armen vielen langs haar lichaam en haar mond viel open. Ik, lieve help, het spijt me, Theo, ik. Voordat ze nog een stap bij hem vandaan kon zetten, greep hij haar middel vast en trok zich naar zich toe. Kom hier, zei hij. Dit keer boog hij zijn hoofd om haar zonder aansporing van haar te kussen. Haar eerste kus, vermoedde hij, afgezien van de kus die hij zojuist had verknoeid. Die zou hij uit haar herinnering wegvagen. Haar lippen waren zacht en meegevend. Hij zoog lucht in zijn benauwde borst. Kom hier, eiste hij nog eens en trok haar dichter tegen zich aan. Kom hier en ga nooit meer weg. Theo had een wilde periode meegemaakt nadat hij de eerste Isthmische Spelen had gewonnen. Voor korte tijd had hij zijn deel van kussen en omhelzingen wel gehad, maar niets had hem voorbereid op de heerlijke aanraking van deze vrouw. Zoals ze smaakte, zoals ze voelde. Haar lange, pezige lichaam paste volmaakt in zijn armen. Niets had ooit zo juist gevoeld. Ik hou van je, Caroline, fluisterde hij tegen haar lippen. Nou, ze liet haar adem ontsnappen. Daar heb je lang genoeg over gedaan.
Tatema Har, ik moet je spreken. Is het te laat? Zei Theo, zodra hij Caroline naar haar hut had teruggebracht.
Tatema Har sloot een boekrol die hij bij lamplicht had bestudeerd. Zijn blik ging van Caroline naar Theo. Zijn glimlach droeg een spoor van een vreemde droefheid.
Te vroeg misschien?
Pardon, zei Theo verbaasd.
Tatema Har hees zich uit bed.
Een binnenpretje.
Alsjeblieft, ga voor, mijn vriend.
Hij greep een lichte mantel die aan een haak aan de muur ging.
Zonder iets te zeggen kuste Caroline haar vader op de wang toen hij op het punt stond te vertrekken.
Theo zag dat de schatbewaarder zijn ogen even sloot alsof hij genoot van haar aanraking.
Theo ging Tatema Har voor naar de voorsteven. Het gebrek aan privacy op dit schip werd een groter probleem dan anders. Hij slikte en schraapte zijn keel.
En Tatema Har, ik zou je graag willen vragen om toestemming.
Die heb je.
Wacht, wil je niet weten waarover ik toestemming vraag?
Ja, je wil met mijn dochter trouwen.
Theo knipperde met zijn ogen.
Hoe wist je dat?
Ik heb gezien hoe Caroline naar je kijkt. Het is duidelijk dat ze van je houdt.
Ik wist dat je haar gevoelens zou beantwoorden als je maar half zo slim bent als het schijnt.
Theo stootte een lach uit.
Dus je geeft ons je zegen?
Ik kan niet ontkennen dat ik graag meer tijd zou hebben met mijn dochter. Maar dat is puur mijn eigen zelfzuchtige verlangen.
Natuurlijk geef ik je mijn zegen, Theo.
Ik had zelf geen betere man voor haar kunnen kiezen.
Je hebt de Heer innig lief. Door gevaar en moeites heen heb je bewezen dat je trouw bent, grootmoedig, wijs en bekwaam.
En je houdt van mij, Caroline. Wat kan een vader nu nog meer vragen?
Caroline leunde tegen de reling en verstelde de parasol die haar vader had geleend om haar ogen af te schermen tegen de zon. Hij praatte zachtjes met Sophocles. Ze kon hem niet verstaan. Ze vormde een vreemd paar. Haar vader met zijn onberispelijke purperen kledingstukken en de zeeman in zijn gevlekte korte tunica. Donkere, strakke krullen tegenover verwaaide witte slierten.
Bedriegen mijn ogen me? Fluisterde Theo in haar oor, of zijn die twee vrienden geworden?
Caroline grinnikte. Eén dag was voorbij gegaan sinds Theo haar zijn liefde had verklaard. Eén dag sinds hij haar had vastgehouden en gekust en gezegd dat ze nooit meer weg mocht gaan. In alle uren die zich daartussen hadden uitgestrekt, had ze wel 100 keer met haar ogen geknipperd en haar wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd of ze het had gedroomd. En dan dook hij naast haar op, trok haar hand in de zijne of staarde naar haar lippen en fluisterde haar iets toe. En dan besefte ze weer dat het waar was. Deze kostbare, mooie man hield van haar.
Ik heb een probleem, zei hij nu.
Hij stond dicht bij haar, hun armen en schouders raakten elkaar.
En dat is?
Ik ben dakloos.
Dat is inderdaad een probleem.
Ik zou je graag iets belangrijks willen vragen, Caroline.
Haar hart begon sneller te slaan, het bonsde in haar oren.
Ze had diep nagedacht over hun gesprek. Er was heel veel besproken. Het had haar leven en het zijne veranderd. Maar hoeveel woorden ze ook tot elkaar hadden gesproken, ze kon zich niet herinneren dat trouwen ter sprake was gekomen, of iets wat in de buurt kwam van een huwelijksaanzoek.
Ja?
Ik hoopte...
Ja?
Ik hoopte heel erg...
Ga door.
Nou, ik hoop dat je wilt overwegen om mijn architect te worden. Ik wil graag dat je een villa bouwt in mijn boomgaard, buiten Korinthe.
Ze kneep haar ogen samen.
Ik heb precies het juiste ontwerp voor je in gedachten. Grote, puntige gaten in het dak, een gebarsten fundering en scheve muren.
Theo legde zijn onderarmen naast zich op de reling en kruiste zijn enkels.
Ik moet bekennen dat het niet aantrekkelijk klinkt.
Echt niet?
Ik hoopte op iets prettigers. Een ruime villa bijvoorbeeld, met een heleboel lichte kamers en een grote tuin, zoals die van Vitruvia.
Zo,
Theo zuchtte.
Het probleem met een grote villa is natuurlijk wel dat het erg eenzaam kan zijn als je er in je eentje woont.
Haar mondhoeken trilden.
Ik kan Priscilla en Aquila vragen of je Ferox mag lenen als je wil. Hij is een heel prettige slaapgenoot, heb ik gehoord.
Dat is een uitstekend idee.
Of Natemahar kan natuurlijk bij mij komen wonen.
Caroline liet haar parasol vallen.
Wat?
Ik vind het geen prettige gedachte dat hij helemaal alleen in Koes zit, zie je? Misschien kunnen we hem overhalen om zijn invloedrijke positie in het paleis op te geven en stil te gaan leven in Korinthe.
Je zou een eindje van mijn villa af een kleiner huis voor hem kunnen bouwen.
Een huis voor mijn vader?
Hij heeft zo beleefde manieren. Ik denk dat ik een voortreffelijke buurman aan hem zou hebben.
Theo, als je niet ophoudt met plagen, ga ik je slaan met die parasol.
Theo stopte zijn tenen onder de parasol, maakte een snelle beweging en de parasol wervelde door de lucht precies in de juiste hoek om in zijn hand te landen.
Deze parasol?
Hij lachte om haar gezicht.
Lieve, dappere, grappige, getalenteerde, lieve Caroline, wil je een villa voor me ontwerpen en die met me komen delen? Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden en in het huis trekken dat ik nog niet heb?
De zon gunde hun geen privacy. Te veel ogen sloegen hen gade. Er kon geen sprake zijn van kussen. In plaats daarvan streelde de grijze hoge haar tot ze bleven rusten op haar lippen. Het begon haar te duizelen.
Sommige mannen doen alles voor een gratis ontwerp, bracht ze schor uit.
Theo's gezicht verscheen een glimlach die vol belofte was.
Betekent dat ja?
Hij sloot een hand om haar pols en trok haar naar zich toe.
Zeg ja, of ik kus je waar iedereen bij is.
Ja, ja, zei ze met grote ogen, ik zal je architect zijn.
Dreigementen zijn niet nodig.
En toen begon ze te rennen. Ze sprong over touwen en tuig, zwenkte om mannen heen, maar ze lachte veel te hard om snel vooruit te komen. Al snel greep Theo haar om haar middel en trok haar weer tegen zich aan.
Wat zei je? Zei hij. Ik zei dat ik met je wil trouwen, Theo. Ik wil met je trouwen, mijn liefste.
Hij juichte, pakte haar op, draaide haar in het rond en schreeuwde. Ze heeft ja gezegd.
Iedereen op het schrik brak uit in luid gejuich. Mannen sloegen elkaar op de geoliede schouders en probeerden Theo op de rug te slaan, terwijl Caroline nog tegen zijn borst leunde en zich aan hem vastklemde alsof haar leven ervan afhing. De dagen erna waren vol geluk. Ze hingen helemaal in elkaar op. En Caroline en Theo's blijdschap was als een vuuris. Ze verspreidden zich naar de mensen om hen heen, met als gevolg dat zelfs de bemanning vrolijker werd. De hele dag was in alle hoeken van het schip gezang en welwillend gepraat te horen. Op een ochtend werd Caroline laat wakker. Ze zag meteen dat haar vader weg was en het bed was netjes opgemaakt. Er was geen enkele kreukel te zien. Ze hadden erover nagedacht wie er in het bed zou slapen. En alleen omdat bleek dat Nathema haar in feite niet op de vloer paste, had hij ermee ingestemd op het veldbed te slapen. Theo had de kleine ruimte op de grond een stuk prettiger gemaakt, doordat hij op hun laatste dag in Puteoli met een vooruitziende blik een smal, maar dik strobed had gekocht. Het vulde de vloer tussen het bed en de muur en hoewel het krap was, vormde het een comfortabel bed. Caroline rekte zich uit en stak haar hoofd om de deur op zoek naar haar vader. Het verraste haar niet om hem naast Sophocles te zien zitten. Tussen die twee was een bijzondere vriendschap ontstaan. Zodra hij haar in het oog kreeg, zwaaide Theo vanuit de top van de mast naar haar en zijn lach verwarmde haar helemaal. Ze waste zich snel, trok een schone tunica aan en wrikte de deur open om Theo aan te treffen die zijn hand al opgegeven had om aan te kloppen. "Kom binnen," zei ze. Hij hief een dikke bundel perkamenten. "Ik heb een verrassing. Als dat een epos is, moet het de Ilias evenaren," zei ze terwijl ze de dikke rol bekeek. "Het is geen epos." Ze keek nieuwsgierig over zijn schouder terwijl hij de perkamenten uitspreidde op het bed. "Kaarten," hij knikte. "Kaarten van Korinthe en de buitenwijken. Ik vergat dat ik ze beneden in mijn kast had. Toen ik ze vanochtend tegenkwam, dacht ik dat je misschien zou willen weten waar ons land is." Ons land. Hij had haar al naadloos in zijn leven genaaid. Verdwenen waren ik en mijn, het was nu wij en ons. "Theo, dat is geweldig." Hij toonde haar de verschillende locaties in de cosmopolitische stad. "En dit is het huis van Galenos, waar ik opgegroeid ben." Hij wees naar een plek aan een smalle weg. "Galenos woont daar nog steeds. Als ik in Korinthe ben, is dit mijn thuis." Theo wees naar een veld. "Zijn huis grenst aan de achterkant aan dit stuk land. En vlak ernaast is de villa waar mijn broer is opgegroeid. Justus en Ariadne wonen er nu met hun zoon." "Dus je kent Justus al je hele leven?" "Toen we kinderen waren, speelde Justus meer met Dionysus dan met mij, omdat ze minder schillen in leeftijd. Maar omdat we buren waren, kende ik hem een beetje. Ik keek altijd tegen hem op, vooral toen hij begon met wagenrennen en won op de Isthmische Spelen. Destijds hadden we er allebei geen flauw idee van dat we broers waren." Caroline staarde naar de kaart. "Ik had me niet gerealiseerd dat jullie zo dicht bij elkaar woonden." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Herkende Servius je niet? Hij moet je in de buurt hebben gezien." "Het moet wel. Hij kende Galenos. Had Servius niet aan Galenos kunnen vragen je terug te geven toen je moeder wanhopig werd omdat je ze kwijt was? Ik denk dat ze al gestorven was toen hij ontdekte waar ik was. Zelfs als hij uren nadat hij mij daar had achtergelaten naar de Bema teruggekeerd was, dan was ik al lang weg geweest. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenus het hoofd moest bieden aan een huishouding met 2 pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw. Je moeder had zelfmoord gepleegd voordat Servius begreep dat je gezond en wel bij de buren woonde. Theo knikte. Arme Servius. Ik kan me niet indenken hoe afschuwelijk het voor hem moet zijn geweest toen hij begreep dat ik al die tijd daar was. Weet je waarom hij nooit iets heeft gezegd? Zodra hij besefte wie je was? Die vraag heb ik Justus ook gesteld. Hij denkt dat zijn vader na de dood van onze moeder zo gebroken was dat hij lange tijd amper helder kon denken. Tegen die tijd zal hij ervan uit zijn gegaan dat ik gehecht was geraakt aan de families van Galenus. Dat ik een deel van hen was geworden. Waarom zou hij mij dan ontwortelen? Ik denk dat hij er ook niet veel zin in had me te moeten vertellen dat hij mij als een zak afval bij de Bema had achtergelaten. Waarschijnlijk voelde hij zich te schuldig om me onder ogen te komen. Caroline trok Theo in een stevige omhelzing. Had je moeder het maar volgehouden? Theo's armen sloten stevig om haar heen. Wat de Heer me leert, is dat het verdriet van de ene generatie niet hoeft te worden doorgegeven aan de volgende. Het ongeluk van onze ouders hoeft ons leven niet te vormen. Niet met Yeshua aan onze zijde. Hij maakte zich van haar los en wees naar de kaart. Nu over vrolijkere dingen. Moet je aan het werk zetten, schat. Kom kijken naar de boomgaard die van ons is en begint te dromen van een comfortabele villa met een schaduwrijke tuin. Meende je het echt toen je zei dat je wilt dat mijn vader met ons mee verhuist naar Korinthe? Absoluut. Ik denk dat hij je te veel gaat missen als hij je weer moet afstaan, nu hij je eindelijk heeft gevonden. Ik vraag me af of hij wil overwegen zijn positie in het paleis te verlaten. Hij heeft lange tijd een belangrijke functie en invloed gehad. Dat is allemaal niet te vergelijken met jou. Dat heeft hij je zelf verteld. Jij bent zijn grootste schat, zijn meest kostbare juweel. En jij? Ik ben ook een enorme schat, geen twijfel aan. Ze deed alsof ze hem een klap verkocht. Ik bedoel, vind jij het niet erg als hij vlak bij ons woont? Caroline, ik ben opgegroeid zonder echte familie. Ik zou niets liever willen dan een hele club familieleden die vlak naast me woont. Je vader is me nu al dierbaar. Ik geef hem met alle liefde een stuk van mijn land en nog een groter stuk van mijn hart. Caroline kuste Theo en proefde in zijn aanraking een stukje van het grote hart dat bereid was ruimte te maken voor velen. Ze genoot ervan, zoals hij tegen haar aanleunde, zijn hele lijf sprak van verlangen. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en richtten hun aandacht op de kaart om te dromen van het huis dat ze samen zouden bouwen. Ze bespraken net de ligging van Theo's tablinum toen de deur open werd gegooid. Caroline's vader stond met een stralende glimlach op zijn gezicht op de drempel. Kom mee, jullie twee. Ik heb jullie hulp nodig. Waarmee? Vroeg Theo. Natemahar reikte achter zich en trok ergens aan. Het bleek de schouder te zijn die aan Sophocles vastzat. Deze oude zeeman wil gedoopt worden, kondigde Natemahar aan. Thank you.
juweel van de Nijl. Hoofdstuk 33. U zei: ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt aan het einde ervan niet gedacht. Dat lezen we in Jesaja, hoofdstuk 47, vers 7. De reis naar Alexandrië bleek in alle opzichten idyllisch. De wind en het weer werkten goed samen om de Parmis zo vlot en snel te laten gaan als het schip kon opbrengen. Theo vond het een reis vol onvergetelijke ogenblikken. Karilines liefdesverklaring, zijn huwelijksaanzoek, haar aanvaarding, hun eerste kus, hun tweede kus, de uren dat ze samen plannen hadden gemaakt voor een toekomst die hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen. Natemahars hartelijke aanvaarding en welkom. En Sophocles doop in de wateren van de Middellandse Zee. Maar ondanks de gloeiende vreugde bouwde zich een verhitte onrust in hem op. Een angst die kolossale vormen begon aan te nemen naarmate ze dichter bij de kust van Egypte kwamen. Ten eerste moesten ze Kariline veilig van de haven van Alexandrië naar Meroë zien te vervoeren. Zijn schip was gebouwd voor de zee en die kon de Nijl niet bevaren. Ze zouden een ander vervoermiddel moeten zoeken. Met een moordenaar op de hielen zou elke stap van die reis gevaar met zich meebrengen. En eenmaal veilig in Meroë moesten ze alleen maar een nog groter gevaar trotseren. De gevreesde audiëntie bij de koningin. Theo werd al misselijk als hij daaraan dacht. Nadat hij erover had gebeden, wist hij dat Karilines keuze de juiste was. Juiste keuzes konden even goed je dood worden als verkeerde. De listige Kandake joeg hem angst aan. Hij kon Karilene veilig bewaren voor krijgers en moordenaars. Maar hoe moest hij haar beschermen tegen de macht van een koningin? Op de ochtend dat ze in de haven van Alexandrië aankwamen, regelde Taharka een ligplaats voor de Parmis, terwijl Theo op zoek ging naar een riviersloep die geschikt voor hen was. Toen alles was voorbereid, kwam Theo terug naar het schip. "Ben je klaar?" vroeg hij. Ze knikte. Theo trok aan de mouw van haar tunica. Ze hadden hem in Rome gekocht als voorbereiding op deze dag. "Is de kleur te fel, denk je?" vroeg hij fronsend. Natemahar bekeek de rode tint. "Ik vind dat hij perfect is." Ze haalde haar schouders op. "Ik had liever purper gehad, zoals deze tunica's." En ze wees naar Natemahars kledingstuk. Theo rolde met zijn ogen. "Pas nou maar op dat je niet vermoord wordt." Ze grinnikte en deed hem een moment lang denken aan een sluwe vos. Hun overdekte draagstoel wachtte op de kade. Tijd om te gaan. Hij trok haar stola helemaal over haar gezicht en nam voorzichtig haar zedig bedekte arm. Snel leidde hij haar naar het schip en in de wachtende draagstoel waarvan hij de gordijnen dichttrok, zo gauw ze zaten. Ze wachtten in de draagstoel tot hun vaartuig bijna klaar was om te vertrekken. Theo stapte uit en nadat hij de omgeving had afgespeurd, hielp hij haar naar buiten. Ze haastte zich om samen aan boord te gaan en snelde naar de hut op het achterschip. Vlak voordat ze instapte en de deur sloten, zag Theo een man aan boord stappen die een mantel met een kap droeg. "Gedraag je en hou je aan het plan." "Ja, meester," zei Sophocles, terwijl hij de stola op zijn schouders liet zakken, zodat de weinige passagiers die hun toevlucht gezocht hadden in de hut verbijsterd opkeken. Snel trok Sophocles de rode tunica uit en overhandigde de bundel aan Theo.
Binnen enkele ogenblikken was er geen spoor meer van de vrouw die de hut was binnengekomen. Slechts een oude man met wit haar en bakkenbaarden die rustte in een stoel bij de muur. Theo rolde het rode kledingstuk op en stopte het onder zijn leren riem. Het raam achter in de hut was een beetje al te smal en hij schaafde zijn armen en benen toen hij zich erdoor wrong. Hij negeerde de pijn en sprong juist op tijd in het ondiepe water van de Nijl om te zien dat de sloep zijn reis over de rivier aanving. Tegen de tijd dat hij in Lopas aankwam bij de haven waar zijn schip lag, wachtte hem een gehuurd rijtuig. Hij klom erin en trok de gordijnen achter zich dicht. Met een blik op de drie passagiers die erin zaten, vroeg hij: "Is alles klaar?" Ze knikte. Dus gaf hij de bestuurders een teken en ze begonnen de rit naar de rivierkade. Caroline had hem de naam verteld van het schip waar zij en haar tante vaak gebruik van maakten. En hij had de kapitein betaald om de hut exclusief voor hen te reserveren. Ze glipten naar binnen zodra ze aan boord waren en sloten de deur. De boot rammelde en schommelde en begon vervolgens kermend aan zijn reis. Theo haalde net voor het eerst die dag verlicht adem toen de deur van de hut langzaam openzwaaide. Hij sprong op en klemde zijn hand om zijn nieuwe dolk. Een magere, halfnaakte jongen sloop naar binnen. Zijn donkere ogen straalden ondeugend. "Arkamani!" schreeuwde Caroline en Atemahar op hetzelfde moment. De schatbewaarder kreunde. Maar Caroline stoof op de jongen af en knelde hem in haar armen. De jongen zei iets in het Meroïtisch. Theo keek naar Taharka en vroeg stilzwijgend om een vertaling. Taharka verklaarde. Hij zei: "Pas op, honingdame, je kreukelt mijn lendendoek nog." En daarna vertaalde hij de rest van hun gesprek voor Theo. "Ben je weer aan het werk voor je oom?" zei Caroline met een lach. Hij haalde zijn schouders op. "Het is soms lekker op de boot. Koeler op het water in de zomer. Arkamani, wij kunnen je hulp gebruiken." De jongen stak zijn borst naar voren. "Zeg het maar, Arkamani is je man." "We zijn op zoek naar een man in een donkere cape. Hij heeft sneden in zijn wangen en voorhoofd als een krijger. Als zo iemand aan boord stapt, wil je het ons dan komen vertellen?" "Laat dat maar aan mij over. Ik zal je snel roepen als hij op de boot stapt." Theo knikte Caroline goedkeurend toe. Ze kende de jongen dus en het was een goed idee om een spion buiten te hebben voor het geval de moordenaar er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ingeslaagd was hen te vinden. Gelukkig verliep de reis zonder incidenten. De krijger moest nog vastzitten op de boot die een paar uur eerder was vertrokken. Sophocles zou bij de eerste halte uitstappen om terug te gaan naar Alexandrië, waar hij op hen zou wachten. Theo had nog nooit zo ver over de Nijl gereisd. Caroline, Natemahar en Taharka wezen hem om beurten op de oude plaatsen. De komende audiëntie bij de koningin wierp een lange schaduw over alle wonderen die hij langs de mysterieuze, bochtige rivier zag. Ze namen de cataracten met het gebruikelijke gedoe en arriveerden tenslotte vermoeid en vergit in Meroë. Maar ze waren op tijd om het leven van de koningin te redden, als ze redding nodig had. Ze hadden de moordenaar afgeschud. Nu moesten ze alleen nog de monarch van Kush tegemoet treden. Theo overweeg een logement te zoeken bij de haven. Hij wilde liever goed uitgerust en gewassen voor de koningin verschijnen, zonder de stank van het reizen aan zijn kleding. Voordat hij daarnaar op zoek kon gaan, werden ze op de kade ontvangen door een koninklijke garde van 6 soldaten, met luipaardhuiden over hun schouders gedrapeerd en beschermd door ijzeren pantsering.
Op het bevel van de Kandake moeten wij u begeleiden naar het paleis, zei hun kapitein met een uitdrukkingsloos gezicht. Het klonk niet als een suggestie.
Hoe kan ze maar zelfs weten dat we hier zijn, zuster Theo?
Terwijl hij met de soldaten meeliep, 3 voor hen en 3 in de achterhoede. Ik heb je verteld dat ze uitzonderlijke spionnen heeft. Nathemahar streek met een hand over zijn vermoeide gezicht.
Wat betekent het? Zijn we gearresteerd?
Gezien de hoffelijke manier waarop ze ons behandelen, denk ik dat ze gestuurd zijn voor onze veiligheid. Theo keek naar de harde gezichten van de krijgers die hen in volmaakte eenheid marcherend insloten.
Noem je dat hoffelijk?
Er is je toch geen speer tegen de keel gedrukt? Karilene drukte zich tegen Theo's zijde en klemde Nathemahar's hand vast. Ze waren door een lange verlaten gang naar de troonzaal van de koningin gebracht. De privégang van de koningin, had Nathemahar uitgelegd. Tot Karilene's verrassing was zelfs de troonzaal leeg. Kennelijk was dit een privé-audiëntie. Ondanks Theo en Nathemahars geruststellende aanwezigheid rilde ze van angst. Ze probeerde dapper te zijn en toen dat niet lukte, haar hoofd op te heffen in de hoop te tonen wat ze niet voelde. Achter de lege gouden troon bewoog een gordijn. Een lange vrouw, gekleed in een enkel lang wit gewaad, versierd met een geplooide sjerp die om haar rechterschouder en borst was gedrapeerd, schreed naar binnen. De soldaten gingen onmiddellijk in de houding staan toen ze haar zagen. De Kandake. Terwijl de koningin de tijd nam om zich op haar troon te installeren, had Karilene de gelegenheid om haar te bestuderen. Ze zag er leeftijdsloos uit. Haar huid vertoonde geen rimpels, hoewel ze minstens 12 jaar ouder moest zijn dan Nathemahar. Henna kleurde haar lange vingernagels en korte haar zacht rood en op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijke diadeem ophield. Karilene's mond werd droog toen de donkere ogen op haar bleven rusten. Ze had het gevoel dat ze klem zat tussen de klauwen van een leeuw. Nu was het te laat om op de vlucht te slaan.
Jezus, help ons!
Je lijkt meer op je vader dan op je moeder, merkte de koningin op. Karilene boog. Dank u, Kandake. Dat vind ik een eer. Ik bedoelde het niet als een compliment. Je moeder was een stuk knapper. En, Nathemahar, wat brengt je zo gaastig terug naar Kush? En nog wel met haar in je kielzog? Ze wees met haar kin naar Karilene. Ik heb je opgedragen haar leven te gaan redden. Niet om haar onder je arm mee terug te brengen als een prijskip die je niet kon opgeven. Nathemahar boog met veel meer gratie dan Karilene had opgebracht. Kandake, mijn dochter heeft belangrijke informatie die alleen voor uw oren bestemd is. De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter. In mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden.
Neem het niet kwalijk, Kandake. Deze jonge vrouw heeft dringende informatie betreffende uw veiligheid.
Oh, mijn veiligheid. Ik dacht dat het haar magere nek is die we probeerden te beschermen. Ze pakte een delicate waaier van zilveren rollen en wuifde ermee voor haar gezicht.
Nou, meisje, wat is dat dan voor belangrijke informatie die je voor me hebt?
Karilene voelde de spanning in Theo naast haar.
Ze gaf een kneepje in zijn arm voordat ze hem losliet en naar voren trad.
Het spijt me te moeten zeggen, mevrouw, dat uw koninklijke nek in veel groter gevaar is dan de magere van mij.
Ze probeerde haar stem vast te laten klinken.
Is dat zo?
Uwe majesteit, ik vrees dat er een samenzwering is om u te vermoorden.
Het gezicht van de koningin bleef uitdrukkingsloos, maar haar ogen werden een fractie groter en ze drukte haar vingers met lange nagels tegen de troon.
Verklaar je nader, gromde ze.
Carilinee schraapte haar keel.
Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen twee mannen in uw paleis. Eén van hen was uw schatbewaarder Sissen.
Een spiertje trok in de mondhoek van de koningin. Carilinee's mond werd droog. Ze dwong zichzelf om door te gaan.
Sissen en zijn metgezel spraken over uw reis in het voorjaar op het koninklijke schip die was afgelast.
Toen hadden ze u aanvankelijk willen doden.
Sissen drong erop aan geduld te hebben totdat u deze maand met het schip zult reizen. Ze zijn van plan het schip tot zinken te brengen en u erbij, zodat het op een ongeluk lijkt.
De donkere ogen schoten vuur. De koningin vloog op. Al haar koninklijke trekken drukte verontwaardiging uit.
Carilinee deed haastig een stap naar achteren en leunde tegen Theo's geruststellende warme lichaam.
Natemahar had gelijk. De Kandake wist niets van de samenzwering af.
Wat betekende dat ze geen reden had gehad om een moordenaar achter Carilinee aan te sturen?
Is die ellendeling van plan me te verdrinken? Schreeuwde de koningin, haar stem scherp als een scheermes.
Ja, mevrouw, u en uw schip. Ik hou van dat schip.
Ze hield haar adem even in.
Wacht, wanneer heb je dat gesprek afgeluisterd?
Carilinee kromp in elkaar.
Uwe majesteit, Kandake, bedoel ik.
De koningin deed een stap naar haar toe.
Achter haar stapten drie soldaten met hun hand op een zwaard als één man naar voren.
Zeg het dan, meid.
In het voorjaar, toen ik in Kush was.
Natemahar, brulde de koningin. Wist jij hiervan?
Ik heb pas van Sissens plot gehoord toen ik Carilinee sprak in Rome, Kandake. Daarom hebben we ons zo snel mogelijk naar Kush gehaast.
Het is altijd haar bedoeling geweest om uw leven te redden, mijn koningin.
O ja?
Ze keek Carilinee aan.
Je vond dit niet het soort nieuws waarmee je onmiddellijk naar mij toe had moeten komen, meid?
De koningin keek Carilinee met haar donkere ogen doordringend aan.
Je vond het gepast om 3 maanden te wachten totdat je mij of zelfs Natemahar ervan op de hoogte stelde dat iemand mij in de Nijl wenst te verdrinken?
Ik hoopte dat ik Sissen op andere gedachten kon brengen, voordat dit complot te ver ging.
Op andere gedachten brengen?
We hebben het niet over zijn lievelingsbrood. Mijn leven lag in de waagschaal.
Ik heb u altijd willen waarschuwen, Kandake, maar destijds vermoedde ik dat Sissen mijn vader kon zijn. Ik vreesde voor zijn leven als ik naar u kwam met het nieuws.
De koningin rolde met haar ogen.
Kleine dwaas, mompelde ze. Ik hoopte een manier te vinden om u beiden te redden.
Nou, dat is je niet gelukt.
Nee.
Als je geen Romeinse was, snauwde de koningin, dan liet ik je onthoofden voor dat uitstel.
Carilinee richtte zich op tot haar volle lengte.
Als ik geen Romeinse was, had ik geweten dat Natemahar mijn vader was, zei ze met al haar waardigheid.
Met een gezicht dat onbewogen was als de grote Sphinx van Egypte, installeerde de koningin zich weer op haar troon.
Ik zal later over je lot beslissen.
Laten we eerst de kwestie van die samenzwering aanpakken.
Je zegt dat twee mannen een complot smeden om mij te doden. Wie is de tweede?
Neem me niet kwalijk, Kandake. Ik weet de naam van Sissens medeplichtige niet, zei Carilinee. Maar ik zou hem wel herkennen als ik hem weer zie.
Beschrijf hem voor me, blafte de koningin.
Carilinee deed een poging. De koningin maakte een hakgebaar in de lucht.
Dat zouden 50 mannen in dit paleis kunnen zijn.
Vertel me iets wat opviel. Droeg hij onderscheidende kleding? Had hij een dunne haarlijn? Scheve tanden, alles wat me kan helpen om hem te herkennen.
Carilinee schudde haar hoofd.
Ik heb hem maar enkele ogenblikken gezien.
Ze fronste haar voorhoofd.
Maar hij droeg wel veel sieraden. Kettingen om zijn hals, brede armbanden versierd met edelstenen. Zelfs zijn riem had gouden verfraaiingen. En hij had een bijzondere ring. Een krokodil die op een amethyst bijt. De Kandake zweeg. Toen glimlachte ze.
Ik herinner me zo'n ring.
Toch heb ik jouw ogen nodig als getuige.
Kandake, er moet minstens nog één ander in dit complot zitten, van wie we de naam niet weten, zei Nathemahar. De man die uw schip schade moest toebrengen.
Als Carilinee wordt ontmaskerd als de getuige...
Ze wuifde hem weg.
Voorlopig zullen we haar verborgen houden.
Ze wees naar het geborduurde linnen gordijn dat achter haar troon ging.
Ze kan erachter gaan staan en vanaf daar de ontwikkelingen gadeslaan.
Als de man die ik laat halen diegene is die ze zag met Sissen, zal ze een van mijn wachters sturen om me te waarschuwen.
Dank u, Kandake. Mag Theo met me meegaan, vroeg Carilinee.
De koningin draaide zich om. Het goud van haar kroon ving het licht van honderden lampen en schitterde als een ster.
Theo?
Theodotus van Korinthe, Kandake, verduidelijkte Nathemahar. Hij bood ons het gebruik van zijn schip, zodat we op tijd in Meroe konden aankomen om u te waarschuwen.
Ik zal wel een fortuin moeten betalen voor zijn dienst.
Hij heeft nergens om gevraagd, maar ik heb hem verzekerd dat we zijn onkosten zullen vergoeden.
De koningin wuifde het weg.
Ja, breng de scheepseigenaar en het meisje nu naar mijn geheime kamer. Jullie tweeën verstoppen je daar tot ik je laat halen.
Nathemahar, jij blijft bij mij.
De koningin knikte naar een lid van de garde dat Carilinee en Theo begeleidde naar een kleine alkoof vlak achter de troon.
Het was een verbazend comfortabele plek, ingericht met een bank en met veren gevulde kussens.
Een plek die speciaal gemaakt was om te spioneren, besefte Carilinee.
Niet veel later weerklonk het geluid van voetstappen in de troonzaal.
Een naam werd formeel aangekondigd in het andere vertrek en de wachter wenkte Carilinee naar de rand van het gordijn te komen.
Ze stond volkomen stil en tuurde door de kier naar het vertrek daarachter.
U kan deze aflevering opnieuw beluisteren door te surfen naar het programma Boekat.